Filippus deed wat hem gezegd werd en hij ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. Ook niet verkeerd, zou ik zeggen. De geest zei tegen Filippus, dus eerst hadden we een engel, heb je hem door, nu de geest, ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? Ja, doe je zo goed je best om de Bijbel te lezen, komt er zo iemand, goed. De Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Dat is mooi, hè? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hij werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. Beetje vrij vertaald, maar daar kom ik straks wel op terug. De eunuch vroeg nu aan Filippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Dat is mooi, hè, want dat staat verder niet vermeld wat hij zegt. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei, kijk, er staat eigenlijk, zie, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Nou, dat moeten we nog bespreken met elkaar. Nee, dat is mooi, hè? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zodat Filippus, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus aan en nam hem mee en de eunuch zag hem niet meer. En geen gemauw erover, want hij vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden, nou dat zijn de vier eigenlijk die hij tegenkomt, het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. Dat is hem voor vanavond. Een engel, vers 26, een engel van de Heer zegt tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Nou, ik zei al het tweede verhaal over Filippus, je weet het nog hè, de diaken. Hij verblijft nu inmiddels in Jeruzalem. En ik weet niet of hij een drukke agenda had, maar dan komt er een engel van de Heer, en die zegt tegen hem, staat er. Die zegt tegen hem, wat voor engel is het? Daar kan je lang over nadenken. Is het zijn eigen engel? Komt die engel echt bij de Heer vandaan? Of het zijn eigen engel die iets zegt? Ik leg het in het midden. Mag je zelf overdenken. Eén ding is duidelijk. Deze engel spreekt tegen Filippus. Eén ding is duidelijk. Filippus ontdekt, het is geen ingeving van mijzelf. Er spreekt een engel. En deze engel zegt dit dus. Ik heb het idee, en dat werk ik natuurlijk uit, vanuit de hemel arrangeren ze iets heel bijzonders. Deze engel zegt, ga, nou dat zegt hij niet, deze engel zegt letterlijk, het MBV heeft wel meer dat ze één werkwoord dan inslikken. Er staat gewoon letterlijk, sta op en ga. Mooi hè, sta op en ga. Dat wil deze engel. Deze engel wil dat Filippus in beweging komt. Voor zijn boodschap. Voor wat hij te vertellen heeft. Wat hij hem naartoe leidt. Engelen willen dit. Ik denk dat engelen willen dat ik, dat jij in beweging komt. Dat je verder in beweging komt. Dat wij met elkaar in beweging komen. In beweging voor het koninkrijk van God. In beweging om het evangelie van Jezus Christus verder te verspreiden. In onszelf, hoor je? In onszelf, en in anderen. Zo. Waar moet Filippus heen eigenlijk? Hij moet naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Letterlijk staat er de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Dat staat er letterlijk. En je weet nog, vanuit een eerdere prediking denk ik, dat Jeruzalem hoog ligt. En dat als je daar dus uit weggaat, dat je afdaalt. Ja? En zeker iemand daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Moet je natuurlijk niet doen, want dan val je in handen van rovers. Maar dat is terzijde. De weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Daar moet hij vanmiddag heen. En dat is een verlaten weg. Weet je waarom dat hij zo verlaten is, middags? Het is heet van de dag. En iedereen houdt lekker zijn siesta. Dus hij had natuurlijk kunnen zeggen, ja, moet je luisteren, ik wil er heen, maar lijkt me op midden op de dag, op het heetst van de dag, in het heetst van de strijd, nou niet zo bijzonder. Hij gaat. Het is vreemd, hè, zo'n opdracht. Gaan naar een weg waar je niemand tegenkomt. Althans, dat zegt de ratio. Dat zeg je verstandelijk. Maar die engel zegt, daar moet je heen gaan. En hij doet het. En Filippus doet wat hem gezegd wordt en gaat naar die weg toe. En dan gelijk al actie, want daar komt hij een Ethiopiër tegen. Ze hebben er geen uur zitten wachten. Hij komt gelijk een Ethiopiër tegen. Een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, dat is de koning van Ethiopië. En die goede man, die is belast met het beheer van haar schatkist. En wat is hij aan het doen geweest? Hij heeft een klein vakantiereisje, want hij is in Jeruzalem geweest om God daar te aanbidden. Dat is vers 27. Filippus doet wat hem gezegd wordt. Hij gaat naar die weg toe. En zie staat er dan. Ja, dat staat er. En zie. En kijk eens. NBV laat dat weg. En zie, als dat er staat, zowel in het Hebreeuws, zeg maar het Oude Testament, Nieuwe Testament, dan is er een verrassingseffect. Hé, hey, kijk nou eens. Daar komt hij een Ethiopiër tegen. Een eunuch, het is een kastraat. En misschien vind je dat ook nog een moeilijk woord. Een ontmande. Ja? En het gaat verder. Letterlijk een machthebber van de Kandake. Hoge ambtenaar maken ze ervan. Ja. Machthebber staat er letterlijk. Van de Kandake. En de Kandake, dat is de koningmoeder. Want in Ethiopië regeerde toen de tijd de koningmoeders. Ja? Die regeert over Ethiopië. En deze eunuch beheert haar schatkist. Daarvoor kiezen ze altijd een ontmande. Weet je waarom? Ja, het is een beetje vervelend gezegd. Die heeft geen familie. Heeft geen familie, dan kun je ook geen samenzweringen verwachten, geen gedoe. Dat gaat wel goed. En dat ging ook altijd wel goed. Dus ze kiezen een ontmande. Want een ontmande, dat snap je, die heeft geen nageslacht. En misschien hoor je al verzen nu vooruit klinken in dit vers. Die heeft geen nageslacht. Maar hij is wel betrouwbaar dus. Hij is dus, je zou kunnen zeggen, hoe zou je hem kunnen noemen, bijbels gezegd, rentmeester. Ja, de rentmeester. En deze mens komt God aanbidden in Jeruzalem. Hij kent de profeten, want hij is in Jesaja aan het lezen. Dus hij is al een eentje. De profeten roepen godvrezende mensen op om te aanbidden in Jeruzalem. Dat is nog het Oude Testament, hè? En hij is een godvrezend mens. En hij gaat naar Jeruzalem. En ik stel me zo voor dat hij daar ook offers laat brengen. Weet je wat het aparte is? Mag hij zelf deelnemen aan de dienst van de Heer? Nee. Nee, want waarom mag hij dat niet? Hij is een? Ja, het is een ontmande. Ontmande. En ontmande mag niet aan de dienst van de Heer deelnemen. In het Oude Testament, voor de duidelijkheid. Ja? Wil je ze met me opzoeken? Dan vind je het gelijk even. Deuteronomium 23 vers 2. Deuteronomium, ik laat je gelijk zien, 23 vers 2. MWV heeft dat zeer drastisch vertaald. Zeer drastisch vertaald. Ik denk, we zullen zorgen dat iedereen snapt waar het om gaat. Mensen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de Heer. Is toch wat? Zoek eens op, dat is een paar boeken terug, Leviticus, Leviticus 21. Leviticus 21. Vanaf vers, ik ga eens even kijken. Vanaf vers 18. 21, Leviticus, vers 18. Niemand met enigerlei gebrek mag als priester aantreden. Niemand die blind is of verlamd. Niemand met een misvormd gelaat of een abnormaal ontwikkelde ledematen. Niemand wiens ledematen na een botbreuk vergroeid zijn. Niemand met een gebochelde of dwergachtige gestalte. Niemand met staar, hoor je? Als je staar hebt, dan mag hij staren, maar dan mag hij niet komen. Niemand met sfeer of uitslag. En dan komt hij, niemand met verpletterde zaadballen. Ik geef hem even aan. Ik denk niet, dit is het Oude Testament, hè? En dat kan je, ja, ik weet niet wie het woord voor het woord wil laten staan, maar dan krijg je rare dingen. Goed. En het opvallende is, als ik nu terugga naar de tekst en naar de pericoop die we gelezen hebben, in de grondtekst noemt Lucas hem 4 keer uinig. En het lijkt wel, dat kom je ook in het boek Rut tegen, daar heb je ook zo'n signaal, daar hoor je steeds de Moabitische. De Moabitische, de Moabitische. Israël, hoor goed, het is een Moabitische. Het is niet iemand van het eigen volk. Ja? En hier zegt Lucas dus iets mee. Hij zegt hier, hoor, een uinig, een onvruchtbare. En laten we zien wat er gebeurt. Ik vind het zo mooi bij Lucas. En ik heb al eens meer gewezen op de parallellen in de evangelie. Dat doe ik niet elke keer, maar er zijn zoveel parallellen. Maar hier, deze onthoud ik je niet. In het begin van het evangelie van Lucas lezen we het verhaal van de onvruchtbare vrouw. Elisabeth. Ja? Hier het verhaal van de onvruchtbare man. En daar neem ik je verder in mee. In vers 28. Want hij zit nu op de terugweg uit Jeruzalem in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. Hij leest op de terugweg en letterlijk staat er dan zittend op zijn wagen, op de bok neem ik aan. Sommigen vonden dat wat raar, dus die vertalen dan maar in zijn reiswagen. Staat er niet hoor. Zittend op zijn wagen de profeet Jesaja. En dat doet hij hardop. Hoe weet ik dat? Ja, verderop hoort hij het. Ja. Want zo onthoud je het ook beter. Een goede voor ons, hè. Als we één ding leren, dat is dat als je de psalm, als je Jesaja, als je wat, je kan die woorden hardop, kan je ze uitspreken. Niet hard genoeg, zou ik haast zeggen. Ja? En hij heeft er zin in. En hij leest hardop de profeet Jesaja. En een profeet zoals Jesaja, hij spreekt woorden Gods voor je leven. En dan denk je, dat is goed, want dan kan je dichterbij halen. Je denkt, ja, ik zit niet op de bok. En ik zit niet op een wagen. Nee, maar je leeft wel. Dus je zit wel in een wagen. Je zit wel op een wagen. Je bent in beweging. Ja, je gaat ergens naartoe voor je leven. Nou, en dan is de eenvoudige vraag. Hè? Zoek je dit ook? Woorden Gods te lezen. Woorden Gods uit te spreken, hardop. En nog, misschien nog zonder op dat moment dat je denkt, oh, dan moet er ook een preek achteraan en dan moet ik het allemaal gelijk begrijpen. Maar gewoon dat je proclameert. Zo, dat is toch het eerste, lijkt me. Dit zoekt deze mens ook. Want hij wil woorden Gods lezen. En ik denk dat hij ze ook wel wil verstaan. Hij leest Jesaja. En hij is al tot hoofdstuk 53, vers 7 en 8 gekomen. Daar kom ik straks wel op terug. Het is iemand uit Ethiopië. Vroeger was het in de vertalingen de kamerling uit Moorenland. Weet je? Ja. Ze hebben er nu Ethiopië van gemaakt. En Ethiopië, dat is voor ons wat duidelijker. Ethiopië, dat noemen ze in de oudheid. Dat is dus niet eens de Bijbel, maar dat is in de oudheid noemen ze Ethiopië de uitersten. Oftewel de uiteinden van de aarde. Gaat je iets dagen? Handelingen 1, vers 8. Ja, inderdaad, Gert. Handelingen 1, vers 8. De verkondiging van de evangelie. De opdracht daartoe. Je zult van mij getuigen in Jeruzalem. Dat hebben ze gedaan. In heel Judea is ook al gebeurd. En Samaria, tot, hebben we net gehad, hè, tot aan het uiteinde van de aarde. Zie je de volgorde? Ik vond dat zo mooi toen ik dat, ja, dat ontdekte ik, omdat ik mee bezig ben. Ja? Tot aan de uitersten van de aarde. En hier heb je die Ethiopiër. Ja? Misschien hebben jullie al een serie gezien over het christendom. Ethiopië, een van de oudste christelijke naties. Hè? Toen is dat geworden. Goed. Dus, hier iemand uit Ethiopië. Hier een mens met een gebrek, toch? Ook die mag het verkondigd worden. Want bij de uiteinden der aarde denk je dat ze er bijna afvallen niet meer bij horen. Zoiets. Die connotatie heeft het. Dus ze mogen er allemaal bij horen. En waarom zou we iemand uitsluiten? Nu even in onze tijd, voor onszelf. Ja? Die mens is, je hebt het net ook gelezen, die is uitgesloten van de dienst van de Heer. Dus onomstotelijk, deze uinig vertegenwoordigt het uiterste van de aarde. En hij is op weg naar Gaza. Weet je wat Gaza betekent? Ah, dat is ook zo mooi. En misschien dat ik dat alleen maar mooi vind. Ik vind het altijd prachtig als hij is op weg naar Gaza en dat betekent schat. Ja? Hij is op weg van Jeruzalem naar Gaza. Op weg naar de schat. En heeft juist. En hij leest woorden Gods hardop. En hij gaat het vinden. Nou, naar welke schat ben jij op weg? Dat is een goeie, hè? Kan je gewoon voor jezelf, per dag kan je dat gewoon nog eens bijhouden. Hé, naar welke schat ben ik eigenlijk op weg? In mijn wagen. In mijn leven. Zo. Nou, dan gebeurt er iets opmerkelijks, want het verhaal gaat verder. De geest zegt tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. Ja. Nu spreekt de geest. Dit keer geen engel van de Heer, maar de geest. Niet, hij is niet zelf bezig, dat hij denkt, ik ben religieus al een beetje opgevoed en het werkt in me en ik moet die man bekeren. Want daarna hoort hij pas dat hij Jesaja leest, hè? Heb je hem? Ja? Houd de volgorde in de gaten. Ja? Filippus is, en dat zegt, dat zie je in Handelingen 6 vers 3, hij is vervuld, hij is vol van Heilige Geest. En letterlijk zegt de geest in hem dus tegen hem, heb je hem? Nader, staat er letterlijk, en hecht je aan die wagen. Hecht je aan die mens. Hecht aan die mens. Gods geestesadem wekt tot leven. Op deze eenzame weg. Gods geestesadem houdt je in leven. Als jij eenzaam je weg gaat. Of misschien denkt dat je eenzaam je weg moet gaan. Het houdt je in leven. Het houdt hem in leven. En hoe? Door Filippus op te roepen zich te hechten aan die mens, aan die wagen. En mag dat eigenlijk wel? Want dan krijgen we al leuke dingen, hè? Die komen ook in onze tijd nog eens naar voren. Mag dat eigenlijk wel? Ik dacht dat, het is toch zo'n rare man en uit zo'n raar land. En Een Joodse man mag zich niet verbinden met een niet-Jood op zo'n manier, een onbekeerde. Wat? Nog een keer. Ik hoorde de helft niet.
Misschien was hij bij een Jood, want hij ging naar de tempel.
Ja.
Dus ik denk dat hij bij een Jood was, want in Ethiopië wonen heel veel Joden.
Ja, nu?
Ja, maar ook toen.
Oké. Okay.
Er is een groep weggetrokken in de tijd van Manasse tot in Ethiopië. Daarom dachten zij het einde van de wereld.
Maar dan zou hij niet ontmanden zijn geweest. Dus ik heb alles eromheen gelezen. Ik had mijn eigen gedachten erbij. Ik denk, ik kom er zo op. Godvrezend iemand. En er waren godvrezende mensen die zich bij de Joden aansloten. Of die ook die koers gingen. Hè? Zo. Goed. Gods geest, en dat wilde ik nog even zeggen, verheft zich boven wetten en codes en oordelen. En wat vind jij daarvan? En wat vind jij daarvan? En iedereen vindt overal wat van. Er komen ook oordelen in doorheen. En ik vind het zo mooi, Gods geest verheft en dat geeft zo'n ruimte. Dan hoef je niet te denken, mag dat nou wel en mag dat nou niet? Ja, lijkt me toch wel fijn om daar nog meer van te hebben voor jezelf. Filippus heeft het in ieder geval, maar die is ook vol van Gods geest, heb ik net gezegd. Handelingen 6 vers 3. Filippus laat Gods geest ademen en zo doorbreekt hij grenzen. Als jij Gods geest laat ademen, dan doorbreek jij grenzen. Kunnen we dat wel doen? Jij gaat erover vergaderen. Jij doorbreekt grenzen. Ik vind het zo mooi. En dat is in de eerste christentijd, hè, want daar leren we weer iets van. Dan zeggen we, hé, dan ga je niet zeggen, waarom hebben we dit nog maar minder of zoiets. Maar dan zeggen we, hé, dat kan dus meer worden. Bij mij. Te beginnen bij mij. Want daar begin je toch altijd. Ja, prachtig. Nou, vers 30, Filippus laat het er niet bij zitten. Hij haast zich naar hem toe, lees ik. En hoort hem de profeet Jesaja lezen, dus nou hoort hij het, waarop hij vraagt, begrijpt u ook wat u leest? Filippus, er staat, in het Grieks staat er, rent naar hem toe. En hij hoort hem bijbelwoorden uit Jesaja lezen. En dan vraagt hij, begrijp je ook wat je leest? Ja, dat is een mooie vraag, hè? Mag je dat ook aan elkaar vragen? Vraag je dat wel eens aan jezelf? En ben je bezig, begrijp ik nou ook wat ik lees? En roep je als hulp in van de ander, begrijp jij het? Of denk je, ja, het moet niet zo moeilijk worden. Ja, dan moet je het met Drosselos of zo genoegen nemen. Begrijp je wat je leest? Daar staat in het Grieks een woordspeling. En dat is voor ons onvertaalbaar. Bij begrijpen staat ginosko. En bij lezen staat anaginosko. Dus je ziet dat er zit een woordspeling in. Niemand heeft het geprobeerd, want ik heb dat nog nagezocht. Maar het is zoiets als, en ik doe een poging. Begrijp je wel, en dan pak ik het tweede werkwoord. Heb ik ook gekeken wat dat betekent. Begrijp je wel wat je opnieuw moet gaan begrijpen? Hé, dat is een mooie. Nee, dat weet ik al. Ja, dat ken ik al. Ja, daar heb ik al genoeg over gehoord. En dan klinkt daardoorheen, begrijp je al wat je opnieuw mag gaan begrijpen voor je eigen leven? Nou, je snapt het. Die goede man, de letterlijke tekst, dat begrijpt hij wel. Daarvoor is hij een godvrezend iemand. Maar verstaat hij het ook voor zijn eigen leven? Onderkent hij de hemelse taal in de woorden Gods voor zijn leven, voor zijn toekomst? En dan kan je natuurlijk aan die man vragen, maar dan kan je ook aan jezelf vragen. En je kan het dan ook omdraaien, zeggen, Heer, ik wil meer begrijpen van uw woorden Gods, van uw woorden dus, voor mezelf, voor mijn leven, voor mijn toekomst, voor ons gemeente zijn met elkaar. Daar wil ik meer van begrijpen. Om dat ook te doen in mijn leven en daarmee ook te dienen in de gemeente. Nou, de Ethiopiër antwoordt, gelijk een dialoog, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigt Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dus de Ethiopiër is heel welwillend. Hij is niet hoogmoedig, zijn instelling, en dat vind ik een mooie. Ik heb iemand nodig die woorden Gods uitlegt voor mijn leven, in mijn situatie. Die mij de weg wijst, of de Nederlander zegt, wegwijs maakt. En dan denk ik, dat mag ook mijn instelling zijn. Dat mag ook jouw instelling zijn. En dan staat er niet, hij nodigt hem uit. Er staat gewoon parakaleo. Hij roept Filippus erbij. Paraklesis, dat is de trooster, de geest ook. De erbijroeper. Staat op Gods geest. Als je een klein beetje in de Nieuwe Testament thuis bent. Filippus zegt, kom bij me zitten. Ik wil weten wat Jesaja voor mijn leven betekent. Jij mag bezig zijn met, en ik pak maar even het voorbeeld, met wat Jesaja voor jouw leven betekent. Is het een ver weg is dan? Of haal je het dichtbij? Of laat je het ver? Haal het dichtbij. Wat Jesaja betekent voor ons gemeente zijn. Je kan het ook met de psalmen hebben. Wat de psalmen voor jezelf betekenen. Wat Gods woorden voor je leven betekenen. Ik denk daar kun je wel iets mee. Daar kun je wel iets mee. Als je net zo welwillend bent als deze machtige Ethiopiër. Ja, een machtig iemand. En dan gaat Lucas nu vertellen welk schriftgedeelte deze man leest. In vers 32. Dit is het schriftgedeelte dat hij leest. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen, want op aarde leeft hij niet meer. Ik hou eerst de NBV maar even aan. En dat is eigenlijk de Septuagint-vertaling, dus dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die geciteerd wordt. Van Jesaja 53, vers 7 en 8. Misschien kan je het met mij opzoeken. Jesaja 53, vers 7 en 8. En dan om het niet ingewikkeld te maken, hou ik een gewone NBV erbij, snap je? Maar dan heb je een klein beetje de connotatie van de ene, het een met het andere. Jesaja 53, vers 7 en 8. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Dat is het. En als we dan kijken naar dit hele gebeuren, maar dat heb je al voor je denk, en we gaan verder bij vers 32, want dan weet je daarin zingen, zingt Jesaja doorheen, want het is Jesaja, dan gaat dat dus niet over Jesaja, maar dan gaat dat over Jezus. En dat zal hij hem verteld hebben. Jezus, hij is als een schaap, als een lam. Zo is hij innerlijk, zo is zijn hartsgesteldheid, zo leeft hij. Mooi hè, in alles als een lam, niet een lammetje, als een lam. Totaal geen enkele vorm van weerspannigheid, één en al gewilligheid, hier ben ik om uw wil te doen in mijn leven. Dat is nogal wat. Dat is nog een weg. Voor mij althans. En ik denk voor ons. Als een schaap wordt hij naar de slacht geleid. Altijd die oude verklaringen dat hij geslacht wordt. Hij wordt niet geslacht. Dat slachten betekent dat machten der duisternis allemaal op hem afstormen. Ze stormen op hem af om zijn leven af te pakken. En natuurlijk denken mensen dan weer aan zijn leven op aarde, om zijn innerlijk leven, wat hij heeft met zijn vader, om dat af te pakken. En hij verzet zich niet tegen wat er op aarde gebeurt. Hij gaat gewoon mee. Hij verzet zich niet, hij is stil. Hij doet zijn mond niet open. Innerlijk houdt hij vast aan Gods woorden. Innerlijk houdt hij vast aan de liefde van zijn vader, die hij kent, die hij ervaren heeft. En gaat vers 33 dan verder. En dan neem ik de Naardense Bijbel voor. Er zijn nogal wat verschillende vertalingen. Maar dit komt het dichtste bij het Grieks. In zijn vernedering. In zijn vernedering. Luister goed. Wordt het oordeel over hem opgeheven. Wie zal van zijn nageslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde opgeheven. Nog een keer. Ja, het is niet eenvoudig. In zijn vernedering wordt het oordeel over hem opgeheven. Wie zal van zijn nageslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde opgeheven. Goed. In zijn vernedering. Het vers gaat gewoon door, hè? En de gedachte ook. Boze geesten vernederen Jezus. Ze leggen hem het oordeel op. Het oordeel op hem, het lam. Ze veroordelen hem. Je hebt gezegd. En ze werken door het volk heen. Ze werken door het Sanhedrin heen, die allemaal met wetten en regels komt. En Jezus laat dat begaan. En hij laat zich kruisigen. Hoor je? En hij legt op het kruis zijn leven af. En hij gaat gewillig de dood in. Hij staat op uit de doden. En brengt onvergankelijk leven aan het licht. Ook voor jou en mij. Mooi, hè? Want met vergankelijk leven kan je niet alles. Met onvergankelijk leven wel. En dan zeg ik het heel netjes. En dan zie je vernedering. Oordeel heb je nog. Dat oordeel wordt opgeheven. Boze geesten. Jezus draagt de zonde, wast. Ze kunnen niets met Jezus. Ook de dood kan hem niet vastzetten. Boze geesten kunnen niets met Jezus. Als ze roepen, ha, jij die anderen gered hebt, red nou jezelf. Jij met je volle evangelie. Je bent hier aan het lijden, kom van dat kruis af, man. Vrouw. Zoiets. Dat zijn de woorden die op hem afgeroepen worden. Toch? Zo. Zoiets van, nou, dat is helemaal geen evangelie, als dat zo moet eindigen. Die geesten zijn niet dood gegaan. Snap je? Dus vind je het gek dat je soms nog wel eens langs ziet komen? Of hoort passeren aan je eigen oor? Maar het is goed om daar maar stokdoof voor. Je doof voor te maken. Ja? Je doof voor te maken. Zodat je verder komt met de Heer. Dus ook de dood kan hem niet vastzetten. En zo door dit alles dus wat gebeurt van Jezus uit, wordt het oordeel over hem opgeheven. De dood kan hem niet vasthouden. En dan gaat het verder. Wie zal van zijn geslacht, staat er letterlijk, van zijn geslacht verhalen? Ja, zeg dat maar. Jezus, hij heeft geen nageslacht op aarde. Toch? Hoe zit het dan? Hoe zit het dan met zijn nageslacht? Net had hij een heel testament opgemaakt. Voor zijn nageslacht. Hebben jullie hem of is het te... Ja, precies. Dat zijn wij. En we mogen leven in dat nieuwe testament van hem. In die nieuwe bedeling. In het hogere, in het vrijere, in het ruimere. Die zegt, oh, de geest die geeft je blijdschap en vrijheid. En nou, daar zit je in je drukke bestaan. En het is goed om dat dan aan te boren. Anders krijg je vervelende dingen in je leven. Ja? Prachtig mooi. En de boze beukt erop in. Dat merk ik ook. En dat merk jij ook. Dus, Jezus heeft geen nageslacht op aarde. Hoor je hoe Filippus een beetje aan het spreken is met deze goede man? In de wagen ondertussen. Ik weet niet of ze ondertussen verder gingen of stil, dat staat er niet bij. He, maar ze gingen een heel eind op weg. Deze uinig moet beseft hebben. Wie zal van mijn nageslacht op aarde verhalen? Nobody. Helemaal niemand. Ja? Is het erg? Hij mag Jezus volgen. En dat gaat bij hem rijpen, want dat merk je. Dat staat er niet allemaal bij, maar dat merk je. Hij mag Jezus gaan volgen. Hij mag geestelijke kinderen verwekken in Ethiopië. En straks is hij weg. En is hij helemaal weg, maar wat denk je wat hij gedaan heeft? Waarom is daar wat christendom verspreid? De uiterste der aarde. Wij mogen Jezus volgen. Geestelijke kinderen verwekken. Ja? Wat voor gebrek je ook hebt. En we hebben allemaal nogal wat. Of niet? Ga je hoogmoedig worden of blind? Nee. Misschien denk je dat iets jou niet lukt of nooit lukt. Dat je, ja, zo blijf ik toch op dat gebied onvruchtbaar. Kijk eens in de hemel. En zie. Jij mag Jezus volgen. Jij mag hem blijven volgen. Daarvoor hoef je niet de perfecte volle evangelie papier-maché te worden. Ja? Zeg ik het goed? Daar hoef je niet, dan moet ik dit doen en dat goed en daarop letten. Hou alsjeblieft op. Kom tot rust. Hij zegt, kom in mijn vrede. Kom in mijn vrede, kom in mijn vreugde. Ja? Ik wil het uitdelen in je. Dat je blij bent, te midden van je gebrek. Ja, dat is mooi. Want er zijn mensen die zijn nooit blij omdat ze gebreken hebben. En ik zit maar te stumperen. Nou, dat is wel realiteit. Maar daar pak je de strijd maar op aan. Maar ga je daar niet in wegzakken. Zo. De Heer neemt dus niet mensen die geen gebrek hebben, zonder gebreken. De Heer neemt mensen met gebreken. Lees het hele Oude Testament maar na. Het zijn mensen die staan in de galerij van de gelovigen. En wat ze uitgevreten hebben op aarde ook nog. Maar hun inborst, hè, en ze kwamen tot berouw en ze kwamen tot inkeer. Dat vind je het mooie, daar zit zoer in. Begrijp je? Dat waren hele braaf, want ik ga nou netjes doen wat de Heer gezegd heb. Nee, ze wilden de Heer volgen. En dat deden ze met heel hun temperament. Denk aan een Petrus. Ja? Zo. Nou. Dus. Wat voor gebrek je ook nog hebt, je kunt gerust dat en dat doen wat je nu doet en nog meer. Ja? Want de Heer geeft het je. Prachtig, hè? Je mag hem volgen, zei ik net. Je mag hem blijven volgen. Want zo draag je namelijk vrucht. Dan ben je niet eenzaam meer. En besef, Jezus is de knecht des Heren. Hij stierf voor mijn zonde, hij stierf voor jouw zonde. Hij wil in mij leven, in jouw leven, vandaag. In mij met mijn gebreken, in jou met jouw gebreken. Hij heft mijn leven van de aarde op. Dan ga je het ook nog eens anders zien. Want hij leert je om vanuit Gods geest te gaan leven, steeds meer. Niet met het leven van het aardse, vanuit het zichtbare, maar steeds meer vanuit het hemelse, vanuit het onzichtbare. Nou, de uinig, die goede man, die vraagt aan Filippus of deze knecht des Heren, uit Jesaja 52 en 53, als je het precies wil weten, de profeet zelf is of een ander. En wat gaat Filippus dan doen? Dan gaat hij in het spoor verder van, ja, eigenlijk in het spoor verder van Jesaja. Ik lees eerst de tekst even, want die sloeg ik over. Vers 34, daar zijn we. De uinig vraagt aan Filippus, kun je me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander. Daarop begint Filippus met hem te spreken over de evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt neemt. Ja? Goed. Dus Filippus gaat in het spoor van Jesaja profetische woorden spreken. Zo stel ik het me voor. Hij neemt deze tekst als uitgangspunt en die tekst gaat over Jezus. En zo zal hij het gebracht hebben. Jezus wordt vernederd. Maar God zijn Vader, die verhoogt hem. Je kan vernederd worden door machten der duisternis, in je gebrek, in je onvruchtbaar zijn. Maar let goed op, de Heer verhoogt jou. En dan zie je niet meer op het aardzichtbare, niet meer op het gebrek, op je tekort. Dan zie je op het hemels onzichtbare. In deze verse, als je ze thuis nog eens naleest, lees je dat Jezus voor je zonde sterft. Je leest over de gezindheid als die van een lam. Je leest over zijn opstanding uit de doden. Wat een beweging. Ja, prachtig. En dan mag je nu zelf persoonlijk uitleven. Jij ontmande. Hij heeft het niet gezegd hoor, maar hij heeft gezegd: goede man, hier mag jij uit gaan leven. Prachtig hè. Zo. En de uinig, ik denk hij herkent zich hierin. Ja, ik heb eigenlijk ook geen toekomst op aarde. Niemand zal mijn gedenken of mijn levensverhaal opschrijven, vertellen. Maar één ding is belangrijk. Eigenlijk het belangrijkste. De Heer verhoogt mij. En ik denk hij heeft doorgelezen, en dat pak ik vast even, loop ik vast op door. Jesaja 56, pakt hij eens. Jesaja 56, vers 3. D. Ja. Jesaja 56. Er staan mooie dingen in Jesaja. Prachtige belofte ook. Voor jezelf. Vers 3b. Laat de uinig niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Hoor je hem? Want dit zegt de Heer. De uinig die mijn sabbat, mijn rust dus in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is en altijd in de hemel dus opgeschreven blijft. Snap je? Mooi, ik denk, wat een belofte. Wat een belofte voor deze uinig. Wat een belofte voor wie denkt dat hij geen leven kan verwekken. Wat een belofte voor iedereen die tegen zijn gebreken aandenkt te moeten lopen steeds weer. Jij mag horen bij het nageslacht van Jezus. Zo. En Filippus verkondigt hem, maar ook ons, het behoud door Jezus Christus. Mooi, hè? Ik vind dat prachtig. Ik denk, ja, daar kan geen cursus tegenop. Dit is de wedloop. Dit is de cursus, om het zo maar te zeggen. Want dat is ook weer zo'n mooi Latijns woord voor wedloop. Goed. Vers 36. Onderweg komen ze bij een plaats waar water is en de eunuch zegt: zie water, waarom zou het niet gedoopt kunnen worden? Filippus en de eunuch zijn dus samen op weg. Hij is gewoon in die wagen gestapt en nou heb ik hem door, want ik had je er straks een beetje nieuwsgierig gemaakt. Ze zijn lekker doorgereden in een flink tempo. Ja, zo ging dat. Letterlijk staat er niet samen op weg, hè, dat is wel leuk voor sommige kerken, maar er staat de weg volgend, en dat vind ik beter. De weg volgend staat er, letterlijk komen ze toch een heel stuk verder. Zo. Deze weg volgend, heb je hem nog? Van de gedachte van net. Komen ze een heel stuk verder, ook geestelijk. Voor zijn leven. En ik denk, Filippus verkondigt hem het fundament. En het slaat aan bij de Ethiopiër. En hij wil gedoopt worden. Hij, een buitenstaander, een ontmande, gelooft: dit is ook voor mij. Letterlijk, en laten we het daar maar op houden, staat er: zie, er is water. Zie, er is leven voor mij. Zeg je dat voor? Rij in die woestijn. Ineens. Onverwachts. Op je woestijnweg. Zie, er is water. In je woestijn geeft de Heer jou water om te leven. Hij geeft jou zijn geestesadem. Met een woord, met een wenk, met een handgebaar. Hij geeft jou zijn geestesadem. En dit water, dit leven, moet je niet uit de weg gaan. Mooi, hè? Dan heb je hem gelijk voor jezelf. De uitnodiging is duidelijk. Waarom zou ik daarin niet ingedoopt kunnen worden, staat er letterlijk. Stel je voor, een heiden. Een uinig. Een outcast in de religieuze wereld. De Joodse religieuze wereld. Alles is erop tegen dat hij gedoopt wordt. Maar Lucas laat ons hier doorheen zien. Gods heil is voor ieder. Is je opgevallen dat we nu naar vers 38 gaan in het MBV? Maar dat is je opgevallen, mooi. Apart, hè? Goed, ik neem gewoon vers 37. Ja, en die nemen we dan maar van de Naardense Bijbel. In de kantlijn hebben ze hem nog vermeld. Nou, dat is heel uitzonderlijk. Maar ze vonden toch dat ze het weg moesten laten. Allerlei theorieën over. Ik ga gewoon vers 37 lezen. Vanuit de Naardense Bijbel. Filippus zegt tot hem: als u met heel uw hart gelooft, mag het. Ten antwoord zegt hij: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ja? Zij wordt niet zomaar gedoopt. Dat doen we zondag ook niet. Je wordt niet zomaar gedoopt. Kom nou. Je wordt gedoopt op belijdenis. En vandaar dat Filippus zegt: als je met heel je hart gelooft, dan doen we het. Dan mag het gewoon. En dan antwoordt hij: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God. Er is heel wat gebeurd, hè, in die wagen onderweg. En hij was ertoe bereid, hè. Hij was ertoe bereid. Hij dacht niet, nou, weet je wat, ik ga eerst in Ethiopië toe naar mijn hele business. En dan zal ik er nog wel eens over nadenken. En misschien bid ik er nog wel eens voor. Nee, dat vind ik het mooie. Dat hele spontane. En blop erin. Hups. En Filippus met hem mee. Als je die tekst nou leest, dan zie je, het is gewoon terug naar de basics voor jezelf. Als mensen zich willen laten dopen, dan moeten ze hun geloof in Jezus Christus belijden en van hem getuigen. En dat is heel mooi, dat zou ik zondag ook zeggen, dat is prachtig. Maar als je in Babel leeft, dan hou je het daarbij. Ja? Dan krijg je een Babels leven en geen Bijbels leven. Dan valt het woord erbuiten. Het gaat erom dat je dat van dag tot dag je verder indoopt in Gods woorden, je nog meer van hem gelooft, getuigt, beleidt voor jezelf in je leven. Prachtig, hè? Want dan kan de Heer ook werken. In mijn leven kan hij verder werken in jouw leven. Wat je gelooft, dat spreek je dus uit. Daar getuig je van, anders wordt het een systeem, ja, ook de gemeente. Met je hele hart geloven, met alle vermogens die ontspringen aan je hart. En Jezus wil al jouw vermogens, hè, want er mankeert soms nog wat aan die volheid, wil hij volmaken, vervullen van de geest van God. Dus je mag je richten op Jezus, op zijn koninkrijk. Dat doet die goede man, die uinig ook. Dat je zegt: ik geloof in Jezus. Je zingt het uit in een lied. Ik geloof in het woord van God. Heer, ik verwacht, ik kan uw woord in mijn leven laten werken. Ik heb u lief. Ik hecht aan uw eeuwige dingen. Ik wil voor u gaan in mijn leven, in onze gemeente. Ik voel, merk u steeds meer in mijn leven. En dat is nou echt een goed gevoel. Heb je hem? En dan zo, heb je er een goed gevoel bij? En dan gaat het gevoel spreken. Ja, ik voel hier nog niks bij. Heb je een weerspannige geest, zit op je dak? Nee, ik voel er niks bij. Ja, logisch, dat je niks voelt. En een weerspannige geest op je dak hebt. Je moet er eerst afschoppen, ja? Dus als je vanuit je hart, want je kan dit niet nazeggen, maar van: ja, Heer, ik wil nog meer gaan leven voor u. Heer, ik heb u lief, ik wil nog meer van het eeuwige smaken in mijn leven. Zo toch? Maar ik geef het maar aan. En niet, kan je niet nadoen, dat kan je opzoeken in je hart. Want dat mag steeds meer worden. Nou, de enige antwoord, maar dat hebben we al gezien. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan laat hij de wagen stilhouden. En beide lopen het water in, zowel Filippus als de uinig, waarna Filippus hem doopte. Ik zie niks over doopbroeken en doopkleding en jurken of pakken. Mooi, hè? Ik vind dat zo leuk, ja. De Ethiopiër, die beveelt de wagen stil te staan. Dat staat er in de Naardense Bijbel en dat staat er in het Grieks. Ah, daar hebben sommige mensen wat moeite mee, ik moet dat netter vertalen. Hij laat de wagen stilhouden. Dus niet al maar doorgaan. Heb je hem? Ze zijn zo lekker op weg. En er zijn mensen die zijn zo lekker op weg en aan praten over de Heer en met de Heer en met elkaar. Ja. En nou komen we tot een punt. En nou gaan we een punt maken. En nou kiezen we ergens voor. Zet die wagen eens stil. Zet de wagen van je leven soms eens even stil. Dat je niet alsmaar doorgaat, maar dat je ook stil durft staan. En daar bedoel ik dat dus in je innerlijk ook. Je met de hulp van de Heer het probeert stil te laten worden. Dat vind ik dat hierin doorklinkt voor mijn eigen leven. Laat je wagen niet al maar doordenderen. Terug naar het verhaal. En dan, letterlijk staat daar, beide lopen het water in. Het moet toch niet gekker worden. Er staat, dalen ze beide af in het water. Ja? Zoals Jezus afdaalt in het water. Ja? We gaan zondag, is het toch ook niet zo dat ze het water hierin lopen? Dan komen ze eerst iets tegen waar ze overheen moeten. Ja. Beide dalen ze af in het water. Het water verbindt hen. Ja. Het verbindt hen met God en met elkaar. Je hebt hem geestelijk, hè? Dat je niet denkt, dan ga je het occult maken, ja. Hier, wat hier gebeurt, er wordt een grens doorbroken. Want Gods geest doorbreekt grenzen. En Filippus doopt hem. En, zegt vers 39, als ze uit het water komen, grijpt de geest van de Heer Filippus en neemt hem mee. En de uinig ziet hem niet meer, maar vervolgt zijn weg vol van vreugde. Ik vind dat zo mooi. Want je kan er aardig wat koerduif op loslaten, geestelijk, ja. Ja, maar waar is hij nou toch gebleven? En hij moest hem nog wat vertellen. En zie je hoe Gods geest werkt? Vind ik zo mooi, die maakt het stabiel. En die man gaat verder en die is daarvan gaan vertellen. Die volheid heeft doorgewerkt. Zoals hij in de eerste christentijd doorgewerkt heeft. En hopen wij, nee, ik moet het netter zeggen. Hopen klinkt altijd Nederlands. Wij verwachten dat het ook weer bij ons toe gaat nemen. Dat zal ook wel moeten. En denk soms, nou Heer, dan moet u nog heel veel daarin gaan geven en doen. In ons. Maar ik vertrouw, ik verwacht, ik geloof dat u dat ook doet. Goed. Als omhoog gaan uit het water, lees ik, grijpt de geest van de Heer Filippus aan. En neemt hem mee. Dus hij zit niet meer in die wagen, hij is weg. Weg. Ja. Een bijzonder gebeuren vind ik dat. Bijzonder. Een werking van Gods geest. Je komt het wel eens meer tegen. En sommigen die erg veel last hebben van treinstoringen, die hebben misschien ook wel eens het verlangen te denken, nou, Heer, als dat nou eens zo zou kunnen, dan ben ik gelijk van die trein af. Ja, zo. Nou, vergelijk het is als Jezus is opgestaan, je kent het verhaal wel, hè? Dan lopen daar die Emmausgangers een beetje te simpen. En dan voegt hij zich bij hen, hij verschijnt aan hen. En dan legt hij op een duur vanuit de schriften alles uit wat betrekking heeft op hem. Dan gaat hij met hen maaltijd houden. En als hij dan inderdaad het brood breekt en de zegen uitspreekt, dan herkennen ze hem. En wat staat daar dan achter? En dan wordt hij onttrokken aan hun blik. Lucas 24, vers 31b. Bij Jezus gebeurt dus, dat kan je vergelijken wat met Filippus gebeurt. Dit doet Gods geest. En als dit in de eindtijd voorkomt, dat lijkt me prachtig, dan werkt Gods geest dit ook in ons uit. Nou, moet je maar over nadenken. En de uinig ziet Filippus niet meer. Maar de vernederde is nu verhoogd. Ja. En hij vervolgt dus zijn weg, deze weg, vol vreugde. En mijn vraag natuurlijk, vervolg ik, vervolg jij, zometeen, je weg ook, vol blijdschap en vol vreugde. Ik vraag maar, omdat jij de Heer ervaart in je leven. Ja? We hoeven niet meer van allerlei dingen te... Je ervaart de Heer in je leven. En die goede man die heb gewoon verder zitten lezen, want hij had nog een eentje naar Ethiopië te gaan. Ja? En dan leest hij verder, en ik heb je één tekst al genoemd, maar luister maar wat hij ook leest. Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Nou ja. Breek uit in gejubel en gejuich, gij die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt de Heer. Dat is het NBG-vertaling van Jesaja 54, vers 1. Daar kan je een hele gedachte over maken. Even verderop, Jesaja 55, vers 1, ook NBG. O alle dorstigen, kom tot de wateren, en die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Prachtig. De Heer geeft hem alles, de Heer geeft jou alles. En hij mag dat uitdragen daar om hem heen, in Ethiopië. En dat heeft hij gedaan. En dan het laatste vers. Filippus, ah, we horen nog wat hij terechtkomt, hè. En dat zegt, vertaalt MBV zo mooi. Filippus, hij kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. Azotus, dat is Asdod. Ja? En sommigen hebben Asdod neergezet en anderen gewoon het woord wat hier in het Grieks staat, Azotus. Dat ligt in de Gazastrook. Verschillende vertalingen laten dus hier dat Griekse woord staan, Azotus. In ieder geval, Filippus, hij komt daar terecht en hij reist verder. En hij verkondigt in alle steden het evangelie. En die steden, ik heb even voor je gekeken, Ekron, Rama en Joppe. Dat zijn de steden die hij tegenkomt op dat moment. Joppe is de tegenwoordige Jaffa. En dan trekt hij zo langs de kust verder omhoog. Ik zeg het goed geloof ik. Omhoog. En dan komt hij in de havenstad Caesarea. Dat was toen de havenstad. Nou, en dan gaat hij wonen. En we zullen zien in Handelingen 21 vers 8. Dat hij daar dan nog woont. Want dan komen Paulus en Lucas lekker bij hem logeren. Nou, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.